Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12 points.
Vandaag in de M&M podcast...
Er is geen enkele ondernemer die asociaal of niet impactvol wil zijn. Hè? Ondernemers bestaan omdat ze iets willen veranderen, iets willen bereiken.
Welkom bij de M&M podcast. Jouw podcast over media en marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord. In deze podcast gaan we op zoek naar de impact van actuele ontwikkelingen rond media en marketing op ons als professional. In de M&M podcast hoor je Joël, die naast me zit, en mijn naam is Michiel. Joël, vandaag een nieuwe aflevering van de M&M podcast, de 9e alweer.
Heerlijk, de 9e, tweede van dit jaar en op een nieuwe plek.
Ja, niet in de studio bij Mediahuis Noord.
Studio Soinks dit keer, ja. Vorige keer was onze vorige aflevering was in samenwerking met Mixed. En onze samenwerking met Chuck, dat beviel zo goed dat we zeiden van we gaan dit vaker doen. Dus Chuck is ook aanwezig. Leuk.
Heel goed. Nou, dat belooft wat moois. Hey, vandaag hebben we een gast met een beroep dat je in de klassieke bedrijfskunde niet zo vaak tegenkomt. We hebben namelijk een heuse gamechanger aan tafel. Iemand die aanzet tot anders denken, kansen zien, over grenzen heen kijken. Juist als problemen complex zijn. Waar gaan we het over hebben vandaag?
Heel kort samengevat, impact maken met ondernemen en ondernemers.
Ja, dus een warm welkom voor Arjen Boekholt.
Nou, jongens, dit klinkt goed.
Ja, zeker. Welkom.
Mag dat nog een keer?
Ja, laten we dat doen. We gaan het vandaag hebben over impact maken met ondernemers.
Hey Arjen, leuk dat je er bent. Gamechanger, wat doet een gamechanger eigenlijk? Kun je dat in 3 zinnen zeggen?
Ja, of zelfs nog minder. Ik help eigenlijk bedrijven hun impact te versnellen. En ik denk mee met bedrijven en met name met de leiders van bedrijven, hoe ze oplossingen voor maatschappelijke en milieutechnische problemen kunnen integreren in het hart van een business case en in het product of de dienst die ze leveren. En ik denk dat als jij oprechte impact maakt en een oprechte nadenkt wat je plek is als bedrijf in de maatschappij, je daarmee veel meer kan bereiken doordat je die impact kan gebruiken om je business case te vergroten en de business case kan helpen om je impact te vergroten.
Heerlijke titel. Ik vind het ook heel fijn, omdat het heeft iets speels. Het zet ook aan tot denken als je dat hoort. Wat doet hij nou? Wat is een gamechanger? Maar als je het dan ook uitlegt, denk ik van ja, daar hoort ook wel iets bij dat je denkt van daar moeten we iets mee. Dus je kan niet gewoon je voorstellen als coach of strateeg. Ja, of, dus gamechanger, heerlijke titel. Zijn er meerdere mensen die rondlopen met de titel gamechanger?
In Nederland bijna niemand. En ik heb in de UK heb ik 1 of 2 mensen ontdekt.
Die zoek je op LinkedIn.
Maar we kunnen niet tippen aan, aan het niveau waar wij mee bezig zijn natuurlijk.
Zo. Hey, cool, we praten zo verder. We gaan eerst jou eens even wat beter leren kennen. Om jou wat beter te leren kennen, Arjen, hebben wij een aantal dilemma's op een rij gezet. En dat zijn de dilemma's zoals je ze van vroeger ook kent. Dat je moet gewoon kiezen. Dus allebei een beetje of ik weet het niet, dat mag niet. En in 1 minuut tijd gaan we er zoveel mogelijk doorheen jagen. En dan praten wij nog eens even met elkaar door wat je gekozen hebt.
Ik ben benieuwd.
Ja.
Duidelijk concept? Gaat wel goed, hè?
En ik ga kiezen.
Jij gaat kiezen. All right. Komt-ie. Crisis of alles soepel?
Crisis.
In de spotlight of in de luwte?
Luwte. Spotlight.
Wat? Spotlight.
Spotlight.
Lokale of mondiale impact?
Lokaal.
Verandering vanuit directie of werkvloer?
Directie.
Strijd voeren of samenwerken met het systeem?
Samenwerken.
Sociale of ecologische impact?
Sociale.
Technologie als oplossing of als bedreiging?
Als middel, maar dan als oplossing.
Continuïteit of disruptie?
Disruptie.
Consumentenverantwoordelijkheid of producentenverantwoordelijkheid?
Producentenverantwoordelijkheid.
Forever young of langzaamaan volwassen?
Langzaamaan volwassen.
Hele moeilijke voor jou. Melk of puur?
Puur.
Bedrijfsleven of onderwijs?
Bedrijfsleven.
De laatste, fiets of trein?
Trein.
Stop de tijd. Nou, we hebben er 13 kunnen doen.
Dan sta ik wel in de top, toch?
Sta je zeker in de top 10.
Wel, machtig.
Ja, ja, van onze 9 podcasts tot nu toe zit je daar zeker goed in.
Magnifiek.
Hey, jij koos bij de eerste stelling meteen een leuke. We vroegen crisis of alles soepel. En jij gaf toch de voorkeur aan een lekkere, dikke crisis.
Ja, ik heb jarenlang bij Tony Chocoloni gewerkt. En daar was een van de motto's altijd zonder wrijving geen glans. En ik denk inderdaad, als je kijkt naar waar we voor staan in de maatschappij. En überhaupt waar als bedrijven willen veranderen en succesvol willen veranderen. Dan helpt een crisis zeker om te focussen. Om naar de kern te gaan en tot impactvolle oplossingen te komen.
Want zonder crisis hoeft er ook niks te veranderen wellicht.
En ga je niet de wezenlijke keuzes aan jezelf vragen of aan een ander. Waar je voor staat in het leven, waarvoor je staat als bedrijf in de maatschappij. Waarvoor je bent als leider. En kan je moeilijke keuzes die doormodderen. En dat is misschien wat we nu ook wel in de politiek de afgelopen jaren gezien hebben. De moeilijke keuzes kan je uit de weg gaan.
Dus daar helpt een crisis eigenlijk heel goed voor.
Ja, crisis kan heel veel helpen oplossen.
Ja. Hey, en ik zag ook een lijn in de andere stellingen. Jij wilde graag verandering vanuit directie, koos je in plaats van werkvloer.
Ik moest kiezen.
Ja, je moest kiezen. En ik vroeg consumenten of producentenverantwoordelijkheid. Zei ook onmiddellijk producenten. Dus ja. Daar zit wel iets in een bepaalde richting voor mijn gevoel. Dat het moet wel aan de top of aan het begin van de keten beginnen.
Nou, als we het hebben over producenten, laten we het daar eerst over hebben. Het moet niet aan het begin van de keten beginnen. Als je bijvoorbeeld hebt bij internationale landbouwproducten. Als het nou koffie of thee of katoen gaat. Begint er niet de verantwoordelijkheid bij de boer. Maar de producent zie ik als de maker van het t-shirt. Of de maker van de chocoladereep.
Van het eindproduct.
De grote multinational die uiteindelijk de boel verkoopt aan consumenten. En voor consumenten is het vaak echt heel ingewikkeld om de juiste keuzes te maken. En ik vind als bedrijf die een product maakt, ben je ook verantwoordelijk voor de manier waarop je het maakt. En dan kan je dat niet afschuiven op consumenten.
Nee, zeker. We kunnen alleen kiezen op basis van de informatie die je krijgt. Maar je kan ook alleen maar kiezen tussen de mogelijkheden, de keuze die je voorgeschoteld krijgt.
Ja.
Er zitten ook zoveel schakels tussen.
Ja, en dus ik vind ook echt de verantwoordelijkheid van bedrijven om daar open en transparant in te zijn. En ook te laten zien wat je nog niet goed doet.
Ja.
En als je het dus hebt over wat je net zei, leiderschap of werkvloer. Nou ja, natuurlijk lekker politiek, het moet samen. Maar als de leiders het niet steunen om een transitie in te gaan of een verantwoordelijkheid te nemen. Is het voor mensen die in een organisatie werken alleen maar frustrerend. Als de top uiteindelijk anders besluit.
Ja, je komt bij Tony's vandaan. Toch wel een van de mooiste merken op het vlak van het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe was het voor jou om daar te werken? En begon toen bij jou toen de honger naar waar je nu mee bezig bent? Of was het ervoor al?
Nou, die honger letterlijk was ervoor al. Ik ben eigenlijk vanaf mijn afstuderen in het begin van deze eeuw. Voor de rest ben ik niet oud. Maar begin van deze eeuw ben ik eigenlijk altijd bezig geweest in internationale voedingsketens en voedselketens. En dat is ontzettend interessant en ook heel complex. Want in voedsel komt alles samen. Maatschappelijke problemen, sociale problemen, politieke problemen. Maar ook de uitdagingen, de kansen en de oplossingen. En ik denk als we oplossingen vinden in een voedselketen voor bepaalde problemen, kunnen we eigenlijk de hele wereld positief veranderen. En daar was ik altijd al mee bezig. Heb ik over de hele wereld gewerkt. Ik ben ook begonnen in Tanzania, waar ik met koffieboeren heb gewerkt. En samen met grote bedrijven heb gewerkt in de koffieketen. En in 2011 was ik een van de eerste 4 die binnenkwam bij het team van Tony's. Toen Tony's eigenlijk een nieuwe fase inging van oké, welke kant gaan we op? En hoe gaan we samen echt groeien vanuit een missiegedreven merk? En dat was fantastisch, want in die jaren dat ik er gezeten heb, heb ik alles meegemaakt wat je kan bedenken. En het echte ondernemerschap vormgegeven, terwijl je elke dag bezig was met een hele concrete, heldere sociale missie.
En voor de mensen die het niet... Ik kan me niet voorstellen dat iemand Tonisch niet kent. Maar wat is heel kort samengevat wat jullie mission was en wat jullie hebben bereikt in ieder geval de afgelopen jaar?
Dus Tony Chocolony is een impactbedrijf wat chocolade maakt. En geen chocoladebedrijf wat probeert iets goeds te doen. En juist door het maken van een reep proberen ze de chocoladewereld op de kop te zetten op zo'n manier dat er in de chocoladeindustrie geen ruimte meer is voor armoede, kinderarbeid en uitbuiting, wat Tonisch heeft samengevat onder de term moderne slavernij.
Met als doel dat ook andere chocoladebedrijven of bedrijven dezelfde tak van sport ook anders gaan handelen in hun keten.
Ja, en dat is nadrukkelijk ook echt de onderliggende bestaansrecht van Tonisch altijd geweest en is het nog steeds. Niemand kan in zijn eentje impact maken. En je moet echt samen in actie komen. En bij Tonisch ben ik verantwoordelijk geweest voor eigenlijk de hele routekaartenstrategie. Hoe je als bedrijf impactvol, niet alleen met een grote mond in je eigen keten dingen anders kan doen, maar ook hoe ga je met elkaar samenwerken, maar soms ook actie voeren en inspireren en uitdagen om anderen in een industrie, in een systeem, wat heel moeilijk in beweging komt, wel te laten bewegen en dan de goede kant op. Ja.
En voor mijn gevoel hebben jullie wel ook jullie eigen grenzen die jullie dachten, denk ik, hadden van, oh, dit kan onze impact zijn in onze sector. Hebben jullie die echt gewoon zo extreem overschreden dat jullie volgens mij voor heel veel andere sectoren ook een beetje, moeten laten zien dat we impact maken. We moeten een veranderaar zijn. We moeten een inspirator zijn. Hadden jullie dat toen ook al beoogd?
We hebben het wel nadrukkelijk beoogd omdat we zijn binnen de chocoladeindustrie en we hebben echt altijd heel strategisch over nagedacht hoe je marketing, hoe je je verhaal met je product en je impact samen kan laten vallen en op zo'n manier kan groeien dat je daardoor echt iets in verandering kan brengen in de wereld. En daarbij zijn we ook gaan samenwerken met initiatieven die ook gelukkig binnen andere systemen van groot nut blijken te zijn. En ja, dat is natuurlijk ook het trieste. Als je het hebt over de chocoladewereld, heb je het eigenlijk over de echte wereld. Want de problemen die daar spelen, spelen overal ter wereld. Als we het nou hebben over de issues die er zijn in de landbouw in Nederland, met de boeren en hun plek in de keten, en waar wordt de verantwoordelijkheid neergelegd voor de stikstofcrisis? En daar zijn dezelfde vraagstukken als in de chocoladeindustrie van wie is er verantwoordelijk voor ontbossing of armoede? En dan zie je dat heel vaak toch de grote bedrijven, de grote partijen in de midden, inclusief de supermarkten, toch te veel duiken voor hun verantwoordelijkheid.
Ja. En nu is dit echt wel een heel mooi, succesvol voorbeeld. En ik kan me voorstellen, er luisteren veel ondernemers naar onze podcast. En die vragen zich af van, hey, mooi, inspirerend verhaal. Een love brand, helemaal geweldig. Maar nu zit ik met mijn business en heel veel ingeslepen, vaste patronen. Zit een beetje vastgeroest. Waar moeten hun hemels aan beginnen?
Ja, ik las toevallig gisteren een hele mooie quote. Te veel mensen zijn heel hard bezig om alles maar hetzelfde te houden. En als we dat met z'n allen doen, komen we niet vooruit. Mm-hmm. En inderdaad, waar moet je beginnen? Dat begint met het oprecht nadenken over van oké, wat produceer ik en welke plek heb ik in een systeem, in een keten. En heel vaak zijn mensen zich niet bewust hoeveel ze eigenlijk kunnen bereiken, ook al zijn ze nog zo klein als bedrijfje, doordat ze het goede voorbeeld geven of doordat ze eigenlijk een essentiële plek in een grotere handelsketen innemen of omdat ze bepaalde kansen niet zien. En voor mij begint het altijd dat je zelf gaat nadenken, oké, als ik naar mijn product kijk, wat produceer ik en waar wil ik naartoe de komende jaren met het bedrijf? Hoe sta ik daarin als leider, als MT? En dan merk je heel vaak dat er een discrepantie is tussen wat mensen waar ze echt oprecht zelf voor staan, mm-hmm, en wat ze met hun bedrijf doen. En hoe ga je nou je persoonlijke waarde laten samenvallen met dat van je bedrijf?
Ik wil zeggen, ik hou heel erg van concreet, dus ik volg je. Heb je ook een paar voorbeelden voor onze luisteraar waarmee ze denken van, hey, dit, nu wordt het echt heel duidelijk wat hij bedoelt.
Ja. Misschien moeten we even, daar ben ik wel benieuwd naar, want het gaat over impact. Waarom moet je beginnen? Misschien al het begrip impact.
Ja,
daar ben ik wel benieuwd
eigenlijk
naar. Wat is het begrip impact? Want ik hoor soms mensen, ik hoor het heel vaak, we gaan impact
Yo
maken.
Man.
Maar heel vaak heeft het een economisch aspect. We gaan geld verdienen.
Ja.
We gaan onze markt gaan we veroveren.
Ja.
We komen met een dreun naar binnen. En wat is het begrip?
Impact is eigenlijk, en dat is natuurlijk wat je nu ook een beetje ziet gebeuren. Het is net zoiets als duurzaamheid. Ja, eigenlijk, iedereen gebruikt het op zijn manier, waardoor eigenlijk niemand meer weet waar het over gaat. En impact is voor mij de verandering die kan worden toegeschreven aan wat jij aan het doen bent op de wereld. Dus als jij niet zou bestaan, wat zou er dan niet gebeuren? En dat kan wel zowel positief als negatief zijn. He, dus een heel concreet voorbeeld.
Op de wereld ook.
Op de wereld. Hè? Of in de maatschappij waar jij werkt en leeft. En als je dat heel concreet maakt, is dat dus inderdaad. Nou, binnen, als we dan kijken naar Tony Chocolony, hè, zijn de levensomstandigheden van de boeren direct verbeterd door Tony's? Ja. Dus dat is positieve impact. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat sommige boeren die denken van wow, we gaan meer verdienen. Dat is een goed idee zeg. Misschien moeten we meer bomen nog omkappen in het oerwoud. Want dan hebben we meer landbouwgrond, want dan kunnen we meer verdienen. En dat is niet uit slechte intenties, maar omdat ze denken van eindelijk kan ik een normaal bestaan opbouwen.
Ja.
Ja, dus dan moet je, oh shit, dat is negatieve impact, dat hadden we niet verwacht. Dan moeten we daarmee aan de slag als bedrijf. Dus daardoor is Tony's onder andere werken ze in een volledig traceerbare keten, waarvan je van elke boom weet waar het vandaan komt. En dat je met de boeren samen dus ook kan kijken van hoe kan je binnen de bestaande landbouwgronden wel misschien je productiviteit verhogen.
Dus het is kort samengevat eigen verantwoordelijkheid nemen als bedrijf, professional, om de wereld te veranderen.
En leren van waar je nog niet goed in bent, om van daaruit je businessplan en je aanpak te veranderen. En je ziet heel vaak dat bedrijven bang zijn van, oh shit, we hebben iets ontdekt. Er zijn mensenrechten schendingen in die fabriek in China waar we onze meubels laten maken. Oh ja, dat moeten we letterlijk onder de tafel stoppen. Maar we leven in een steeds transparantere wereld. En je vroeg net, waar moeten we dan beginnen als bedrijf? Nou, ten eerste, wees open en eerlijk over wat je doet in je bedrijf naar elkaar. Want te vaak willen we de negatieve kant van onze business niet zien. En juist als je die durft te bekijken, kan je stappen gaan maken op weg naar positieve verandering.
En wat als je als bedrijf dan mensen in dienst heeft die je natuurlijk salaris geeft, die hebben een gezin, die kunnen ze verzorgen. Je hebt een bedrijf waarbij je ook andere mensen zaken doet met andere bedrijven. Je betaalt belasting, je maakt een mooi product waar consumenten gebruik van maken. Is dat dan niet voldoende?
Ja, dat is meer dan voldoende als je kijkt binnen je eigen bedrijf. Maar dan is wel de vraag, als bedrijf eindigt daar je verantwoordelijkheid. En ik denk niet. Een bedrijf heeft nadrukkelijk een maatschappelijke rol te spelen die verder gaat dan alleen maar binnen je eigen BV.
Jij komt een bedrijf binnen om dit los te maken.
Maar met name van te kijken. Want jij bracht er nou bijna als een bedreiging van ja, maar we hebben mensen en die moeten we betalen. En
ik kan me voorstellen dat een bedrijf denkt van ik doe al heel veel op dit vlak. Moeten we nog meer doen? Dus daar ben ik benieuwd naar.
Maar is op dit vlak, wat je zegt, we doen al veel op dit vlak. Is dat ook niet een beetje dat we er van alles nog wat bijtrekken waarvan we denken van nou, we zijn eigenlijk wel lekker bezig. Ja. En we recyclen onze koffiebekertjes. En steeds meer mensen rijden elektrisch.
We betalen belasting.
We hebben zonnepaneeltjes op het dak. We betalen belasting. En het gaat toch lekker, jongens?
Ja, en als je 12 jaar bij me werkt, krijg je een gratis vakantiedag.
Hartstikke idee.
Ja. En dat zijn allemaal echt wel goede intenties en goede acties. Maar daarmee raak je niet de daadwerkelijke kern waar jij als bedrijf eigenlijk een verantwoordelijkheid hebt en voor staat. Ja. Het wordt ook te vaak als een kostenaspect en als een risico gezien. Terwijl ik dus juist met bedrijven werk van wauw, als jij iets anders gaat doen in hoe jij werkt als organisatie. Nou, laten we zeggen, we hebben een product dat heel schadelijk is voor de gezondheid. Laten we zeggen, een koekjesfabriek. En die heeft de koekjes met vreselijk veel suiker. En voor elke kilo suiker die ze inkopen, knijpen ze hun toeleveranciers volledig uit. Maar daardoor hebben ze wel hele dikke marges. En elk personeelslid is eigenlijk 1 te veel, want dat is een kostenaspect. Ja, en dan moeten we ook nog aan impact gaan werken, want dat is alleen maar duur. Maar op een gegeven moment ga je met zo'n bedrijf werken. En dan ga je kijken van hoe kan je een koekje creëren wat misschien gezonder is, waar de consument meer aan heeft, waar je daardoor ook relevant wordt in de markt. Hè? Vandaag was er nog een heel artikel over hoe A-merken helemaal niet meer steeds minder relevant worden, omdat ze geen keuzes durven te maken, doordat ze niet innovatief zijn, doordat ze niet meegaan in de trends van de wereld op gezondheid, op duurzaamheid, op aandacht voor het milieu. En als je dus een nieuw product neerzet vanuit een heldere missie, want wij willen het gezonde alternatief voor de tussendoortje worden. Weet je team waar je mee bezig bent? En op een gegeven moment denkt dat team, wow, we zijn echt met die goed bezig. Oh, en we moeten ook meer op milieu bezig. En ze voelen zich eigenaar. En op een gegeven moment komen ze zelf misschien wel met ideeën hoe ze een machine efficiënter kunnen laten lopen. Of dan nog tot een betere receptuur kunnen komen waarmee ze kosten besparen. Heel vaak is duurzaamheid, het integreren van duurzaamheid, leidt tot kostenbesparingen.
Ja. Het kan dus ook zonder je winstgevendheid op te offeren. En dat is misschien...
Sterker nog, het is voor mij, en dat is overtuigend ook aangetoond, ja, een randvoorwaarde voor langdurige winstgevendheid.
Klopt. Mooi voorbeeld. Ik denk dat we hem nu scherp hebben. Dus de eerste stap is, wat betekent impact en welke verantwoordelijkheid neem je? En dan ga je dan de organisatie in en dan wil je kijken naar welke verandering kan je bewerkstelligen. Heb je dan ook de ruimte als bedrijf om te kiezen van waar jij die impact dan wil maken? Dus in je eigen keten of wil ik het doen? We hadden net of sociale impact of ecologische impact.
Ja, ik noem dat de ijsberg van het impact ondernemen. Als je oprecht je verhaal wil vertellen naar buiten toe. Bijvoorbeeld in je marketing. Oprecht wil laten zien dat je anders bent en dat je ertoe doet en relevant bent. Ja, dan kan je niet anders dan ook na te denken over waar sta je voor als bedrijf in de wereld? Wat is je missie? Wat wil je bereiken? En als je dat gedaan hebt, moet je daar vanuit een strategie ontwikkelen. Want ja, je kan niet alleen een missie hebben en blijven dromen over die missie. En dan heb je dus heel veel bedrijven die zeggen, ja, maar ik ben zo druk met van alles en ik moet mijn dagelijkse rekening betalen en mijn salarissen. Dat noem ik een beetje, dat zijn dan de dwalers, een beetje negatief gezegd.
Mm-hmm.
En mijn rol is ook echt om met bedrijven mee te denken hoe je de dwalers en de dromers samenbrengt. Zonder dat je je weg laat slepen door, en dat is eigenlijk nog het kwalijkst, dat zijn de duikers. Je hebt dus heel veel bedrijven en leiders, nou ja, het zijn eigenlijk geen leiders, leidinggevende, die duiken, want die zien dat er een missie is, dat ze ergens naartoe moeten. En ze zien dat daar veel, ja, het kost veel tijd, het kost een crisis soms wel. En die duiken ervoor. Ja, en voor mij is het dus, oké, hoe gaan we het doen met elkaar?
Juist. En ga je die duiken dan ook juist opzoeken en overtuigen? Of denk je van, nee, ik ga vooral die dwalers en die dromers met elkaar verbinden en daar de focus op leggen?
Daar begint het mee. Ja. En dan zal je uiteindelijk altijd een groep hebben die op een gegeven moment denkt van, wow, er beweegt wat in de organisatie, we gaan meedoen.
Ja.
En dan heb je altijd ook een kleine groep die zegt, ja, het was niks, het is niks, het wordt niks.
Het zal nooit wat worden.
Ja, ja. Nou ja, en ja. Ja, dat heb je gewoon.
Dat heb je bij elke verandering natuurlijk te pakken, ja. Ja. Hey, en waar ik, want ik vroeg het net eigenlijk al, en toen gingen we eerst terug naar de vraag van wat is eigenlijk impact? Maar wat is, heb je een paar voorbeelden waar onze luisteraar van denkt van, hey, die zijn echt heel duidelijk en dat zou voor mij een inspirerend voorbeeld kunnen zijn waar ik zou kunnen beginnen?
Ja. Nee, dus allereerst, jullie zeiden dus net echt van ja, Tony, dat is dan een heel mooi, misschien wel buitenbeentje of een voorbeeld.
Groots en meeslepend, ja.
Hè, maar als je nou kijkt naar het nieuwe normaal, dat is dat bedrijven bezig zijn met dit vraagstuk. Wat is je maatschappelijke rol? Hmm. En als je kijkt naar de meest inspirerende merken van afgelopen jaar, elk jaar wordt er onderzoek gedaan, wat zijn de 40 meest inspirerende merken van Nederland voor consumenten? Er wordt niet gevraagd wat zijn de meest impactvolle of de duurzaamste merken, maar wat zijn de meest inspirerende merken? Dan zie je dat de meerderheid van de merken die in die top 40 staan, integraal bezig zijn met een sociale of maatschappelijke of een milieutechnische missie. En die combineren met een business case. Dus dat is van de vegetarische slager tot Triodos. Dat is van inderdaad dan Tony Chocoloni tot aan zeepje, die de zeepindustrie op een hele mooie manier op de kop wil zetten. Dus dat ten eerste. Dus het is niet even een uitzondering. Dit is de nieuwe trend waar consumenten ook om vragen.
Consumenten kiezen nu ook hebben ook echt voorkeur voor merken die impact maken.
Nou ja, en als je een A-merk bent, maar ook als je een B2B-merk product bent, jouw koper wil zien wat is jouw relevantie. En op kwaliteit, oké, tof, maar wat verklaart het prijsverschil? Nee, dat komt, dat kan ook komen door de impact.
Ja.
Okay.
Maar impact is niet altijd een prijsverschil. Dus een heel concreet voorbeeld. Lidl heeft de duurzaamste eieren van de wereld in de supermarkt liggen.
Ja.
En ben ik zelf fan van, by the way.
Ja,
de eieren van de Lidl.
Ja, zeker. De blauwe verpakking.
Ja, ja, ja. En die verpakking kan ook weer bij de compost open.
Ja. Ja. Dus daar is een heel systeem over bij ontwikkeld. Waar dus niet juist nadrukkelijk niet duurzaam is.
Ja.
En jij vroeg concrete voorbeelden voor binnen een bedrijf. Nou, ik zou zeggen, begin Als je bedrijf na te denken, wat doen we al goed? Want heel vaak zijn mensen zich ook helemaal niet bewust van wat ze al goed doen. Mm-hmm. Daarna met elkaar ook te kijken van wat kunnen we nog beter doen? En dan zie je dus bijvoorbeeld dat omdat het gemakkelijk is, bepaalde transportlijnen zo zijn ingesteld dat je daar extra kilometers maakt of dat je bepaalde inpaklijnen zo hebt afgesteld dat je daar meer plastic nodig hebt. Ja, want dan zit het allemaal net wat steviger. Maar is het ook noodzakelijk? Dus je kan ook, en dan ga je alweer naar kostenefficiëntie toe. Hè? Dus heel vaak is het denken, kan je ook zien dat het meteen tot efficiëntie leidt.
En heeft elk bedrijf potentie om meer impact te maken?
Elk bedrijf heeft potentie om meer impact te maken, maar je moet goed kijken naar wat is je plek in de keten. Ben je echt een merk aan het maken of ben je een toeleverancier van buizen en ben je echt een productiebedrijf? Ja, ook dan kan je echt nadenken hoe je gericht op de toekomst een andere business case kan bouwen. Dus ik had het laatste voorbeeld, zag ik je hebt nou in Nederland is nou groot in die miljardairsjachten. En daar wordt dus heel veel hardhout uit beschermde gebieden gebruikt.
Oh ja.
Maar er zijn hele goede alternatieven. Maar omdat de klant er niet om vraagt, zijn heel veel toeleveranciers denken er niet over na om zelf al op zoek te gaan naar een andere houtsoort. Terwijl, als je nu kijkt, er komt gewoon ook wetgeving aan. De Europese Commissie heeft nu gewoon wetgeving er doorheen gejast, waarin je moet aantonen dat je legaal en hout uit goede bronnen gebruikt in Europa. Dus als je daar niet al proactief op schakelt als toeleverancier voor die miljardenjachten, dan ben je over 2 jaar echt de sjaak. Dan ben je in 1 keer, dus dan kan je beter op voorbereid zijn en al gaan schakelen.
Ja. En stel ik ben een autodealer. Waar zou ik dan beginnen?
Dat is natuurlijk een hele sensitief en een mooi dilemma. Want wat wil je leveren als autodealer? En heel vaak wordt daar ook niet, wat lever je? Ben jij een iemand die mensen transport levert of een luxe
mobiliteit?
Mobiliteit. Ja. Het nadenken over wat lever je nou eigenlijk, helpt al om na te denken waar zitten oplossingen. Bij een autodealer, wat bij mij opkomt, is dat verbazingwekkend hoe weinig autodealers meedenken met consumenten, hoe ze zuiniger kunnen rijden.
Ja.
En terwijl daar ook weer een business case in zit voor zijn autodealer. Dat is een heel klein stapje. Maar heb je het lef met elkaar om na te denken over nieuwe vormen van mobiliteit? Want de autodealers zoals ze nu bestaan, wordt een uitstervend ras.
Ja.
En kan je beter nu gaan nadenken, wat is de mobiliteit van de toekomst? En ga ik daar al op voorsorteren?
Ja. Of melk ik het zo lang mogelijk uit en denk mijn tijd zal wel duren.
Mijn tijd zal wel duren. En dat is ook een keuze.
Ja.
Maar
dat is niet de impactkeuze in elk geval.
Nee, maar ik hou wel van als mensen bewuste keuzes maken.
Oké, dus dan hebben we weten nu begrip impact. Je moet een missie hebben. Je moet echt weten van dit ga ik veranderen. Je had het net over waar we naartoe willen gaan als bedrijf. Moet je weten, een visie.
Ja.
Je moet een visie hebben. En dan moeten we hebben het al een paar keer genoemd. Je moet transparant zijn over waar je impact kan maken. Dus je moet het kunnen communiceren naar jouw klanten, naar jouw leveranciers, naar jouw consumenten.
Ja.
Dat zie je ook heel veel. Ik ben zelf heel erg fan van een specifieke havermelk, Oatly, die heel transparant is over volgens mij hoeveel carbon dioxide zij besparen in de keten. Dat zie je ook. Een hele verpakking is daarmee gewrapt. Ik vind het ook heel mooi eruit zien. Maar ik vind het ook heel tof dat ze er heel eerlijk over zijn. Zie je dat ook?
Maar daar zie je dus. Je ging vast een hele wijze vraag stellen. Maar daar zie je dus ook een heel groot dilemma. Om hun business case rond te krijgen, moeten ze ook hun restproducten, die ze na het maken van die havermelk, moeten ze vermarkten. En de enige manier om dat op dit moment goed te vermarkten is door het te verkopen aan de varkensindustrie.
Ja.
Als varkensvoer. Maar je bent een vegetarisch, veganistisch drankje, wat dan je restproduct aan de varkensindustrie levert.
Dus ik doe Oatly is ook.
Nee, maar dat is het probleem.
Is dat fout of niet?
Nee, niet als je er bewust over nagedacht hebt. Als dat op dit moment het enige middel is om jouw business case rond te krijgen, mm-hmm. terwijl je op weg bent naar een volledig duurzaam en circulair model, is dat geen enkel probleem.
Ja.
Maar het is wel een probleem als je het gebruikt als van het is nou eenmaal zo. Hè? Maar als je het vanuit een missie weet waar je naartoe wil, kan je ook compromissen sluiten en niemand is perfect.
Ja.
En te vaak verwachten we van dat betere producten of mensen met een grotere mond of mensen met een heldere missie moeten in één keer een soort van god zijn die alles perfect doen. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo.
Oké, mooi. Dus in ieder geval de schade beperken, voor zover dat kan. En dat transparant over zijn.
En laten zien wanneer je het gaat oplossen.
Oh, dat, ja, fijn. Op het moment dat er een oplossing is, moet je het ook oplossen.
Nou,
ja.
Sterk nog, je moet de ambitie hebben om het op een bepaald moment op te lossen.
Ja.
He, dus bij Tony Chocoloni is nog steeds, er zit melkpoeder in de reep. Nou, is dat goed voor het milieu? Nee. Is het goed voor de missie? Ja, want als wij melkchocolade maken, zijn we een directe concurrent van een aantal grote merken die ook melkchocolade maken. En kunnen we hen uitdagen van kijk eens, wij door het maken van melkchocolade verbeteren wij het leven van de boeren. En kunnen, dus jij kan dat ook. Maar ondertussen hebben we nog wel een grote CO2-footprint door die melkpoeder. En
zeg, is dit ook de reden waarom jullie ervoor hadden gekozen om pure chocolade blauw te maken en andersom?
Nee. Dat is een ander verhaal. Want op een gegeven moment en dat zie je dus ook hoe je relevant wordt. Op een gegeven moment, Tony's begon en toen wouden we een alarmistisch rode reep maken.
Ja.
Om te laten zien dat er echt wat mis is in het blauwe melkschap. En dat is jarenlang dus zo gebleven. En dan elke keer belden weer mensen geïrriteerd op. Ja, ik heb een melkreep gekocht en het blijkt de puur te zijn. Maar ja. Dan kon jij je missie weer vertellen ook, en je verhaal vertellen. En dat is ook een manier van marketing. Ja. Want daardoor heb je dus op een hele andere manier krijg je weer fans. Want daarna sturen we die mensen alsnog een goede reep op. En ja. Die vertelt dat verhaal weer door.
Ja, de mooiste reclame die je hebt.
Ja.
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 We hebben nu een aantal dingen besproken. We hebben het ook gehad over een paar uitdagingen die je hebt als ondernemer. Impact. Ik ben wel benieuwd hoe je de toekomst ziet op het vlak van impact voor ondernemen. En daarna wil ik het graag even hebben over, als we het dan gaan vertalen naar marketing, of je een paar goede hands-on ideeën hebt die we meteen kunnen toepassen.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe je de toekomst ziet van impact voor ondernemen.
Ja, ik denk echt dat, en ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe normaal is. Want net als dat, er is geen enkele ondernemer die asociaal of niet impactvol wil zijn. Hè? Ondernemers bestaan omdat ze iets willen veranderen, iets willen bereiken. En in een wereld waar consumenten kritischer worden, waar grondstoffen schaarste komt, waar klimaatverandering echt wel een issue wordt, ook voor maakt niet uit welke ondernemer je bent. En in een wereld die steeds transparanter wordt, moet je hierop mee. En dan heb je dus ook nog de wetgeving die eraan komt op allerlei fronten, waardoor bedrijven gewoon moeten schakelen.
Ja.
Dus dit is over een aantal jaren is het gewoon niet in vragen. Als jij relevant wil blijven als ondernemer, moet je hierop schakelen.
Dus we gaan heel veel game changers nodig hebben in deze wereld.
Ik hoop het wel.
Ja.
Hey, en ik hoop nog meer dat we over een paar jaar gewoon niet meer nodig zijn.
Dat zou nog mooier zijn natuurlijk. Hey, als je de doorvertaling maakt, want dit is natuurlijk een podcast over media marketing, naar marketing. We hebben het al verschillende keren tijdens het gesprek aangestipt. Maar welke take-outs kun jij onze luisteraar geven? Welke praktische tips op het gebied van marketing?
Ja. Nou, ten eerste, grote impact maak je in kleine stapjes. Te vaak willen we ons verhaal met al heel groots vertellen, terwijl we nog hele kleine stapjes aan het zetten zijn. Maar wees juist heel transparant en wek vertrouwen van je consument en van je klant, doordat je de kleine stapjes laat zien. Maar dat je wel laat zien waar je naartoe bent. En dan krijg je een bondgenoot. Want dan willen consumenten, maar misschien ook wel de koper van jouw product. Van je lode pijp of wat. Lode
pijp.
Ja, die is ook in transitie. Hè? Dus, naar een duurzamer metaal. En die willen dan met je meegaan op reis naar die missie.
Ja.
Dus neem mensen mee in die reis. Ten tweede, zorg dat je verhaal oprecht is. Hè? Ga niet een verhaal op al je producten zetten. Als je 75% van je marketing aan duurzaamheid besteedt, terwijl je maar 1% van je totale omzet aan datzelfde onderwerp besteedt waar je reclame voor maakt, ja, daar prikken mensen doorheen.
Mm-hmm.
En tenslotte, ik denk een wezenlijk succesformule is dat je een product hebt wat mensen oprecht willen hebben. Dat je daar je verhaal onderscheidend en eerlijk over vertelt. En dat je oprecht bezig bent dus om impact te maken en dat ook inzichtelijk en meetbaar maakt. En te vaak zijn bedrijven bezig om een heel groot verhaal te vertellen, maar is het niet inzichtelijk wat ze dan echt veranderen. Maar je hebt ook een aantal bedrijven die zijn ontzettend bezig met, we zijn zo duurzaam en hebben een mooi product, maar die kunnen hun verhaal niet vertellen.
Nee.
Dus de marketing is een essentieel element in het impact ondernemen. Juist door marketingbedrijven kan je meer impact genereren.
En ook een essentiële schakel om eerlijk te zijn over, hey jongens, we slaan nu door. Het wordt nu greenwashing. We moeten eerlijk zijn.
Ja, en dan en van daaruit krijg je het vertrouwen van de mensen die met je mee willen op die reis.
Mooi. Marketing is dus ook echt naar de organisatie toe. Intrinsieke marketing is heel belangrijk in deze. In
ieder geval. En dat je binnen en buiten de organisatie hetzelfde verhaal vertelt.
Ja, ja. Mooi. Ik heb heel veel goede take-outs gekregen. Begin bij impact, weten wat het is. Pas je missie erop aan. Een goede visie hebben. Waar wil je naartoe als bedrijf? Welke rol wil je spelen? Wees transparant over de veranderingen die je wil maken, voel ik ook echt. En marketing is echt een essentieel onderdeel. Omdat je moet het vertellen. En storytelling valt hier heel mooi in samen. Dus vertel het verhaal, vertel de verhalen. Prachtig om te zien.
Vertel het oprechte verhaal.
Vertel het oprechte verhaal. Ja, ja, mooi.
En maak dus een routekaart waarbij je echt nadenkt. Welke stapjes zet ik op welk moment? En hoe begin ik met het low hanging fruit? Dat is helemaal niet erg. Maar als er moeilijkere keuzes gemaakt worden, wanneer ga ik die dan wel zetten? Ja. En wat is daarvoor nodig?
Iedereen schuilt een kleine Tony.
Iedereen kan een Tony zijn.
Ja, ja.
Ja. En we doen het in kleine stapjes om grote impact uiteindelijk te maken.
Dat is het.
Hey Arjen, ik wil jou ontzettend bedanken voor het mooie gesprek. En voor het delen van al jouw insights, voorbeelden en gave kennis.
Ja, super tof.
Ja, mooi ook om te zien dat je na al die jaren nog steeds zoveel passie hebt. Ik heb je een aantal jaren geleden zien spreken inderdaad op Trendship. En geïnspireerd door je passie en energie. Maar een aantal jaren later zie ik je weer en nog steeds spat het ervan af. Dus complimenten.
Leuk. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mocht je deze podcast leuk vinden, abonneer je dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende M&M podcast over media en marketing.